Stel je even voor, je bent 4 jaar oud, je staat in de voortuin van je huis ergens in Eindhoven.
Ja.
En door jouw straat marcheren buitenlandse soldaten, 3 man breed, en je hoort, weet je wel, die ijzeren beslagen laarzen synchroon op de kinderkopjes dreunen.
Een behoorlijk intimiderend geluid.
Absoluut. En je kijkt omhoog en je ziet dat die mannen helmen dragen, maar ze hebben takjes en bladeren aan die helmen vastgemaakt.
Ja, typisch voor die tijd.
Precies. Dus je stelt de vraag die elke 4-jarige op dat moment zou stellen, namelijk waarom? Je vader kijkt naar die gigantische bezettingsmacht, kijkt terug naar jou en zegt heel droog, camouflage.
Gewoon 1 woord.
Ja, en jij zegt, oh, en dat is het dan. En dat o, oh, dat is eigenlijk het geluid van een kind dat een totaal angstaanjagende nieuwe realiteit accepteert, puur omdat de ouder weigert om in paniek te raken.
Precies. En dat is ook direct de kern van het document waar we ons vandaag helemaal in gaan verdiepen. We analyseren namelijk fragmenten uit het boek Undermining E-MIME, A Perilous Pursuit.
Ja, van Nerissa Greenfeld Groeneveld.
Klopt. En zij beschrijft daarin haar eigen levendige herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven. Vanaf haar 4e tot ongeveer haar 8e levensjaar. En wat echt fascinerend is aan onze missie vandaag, is dat we kijken naar hoe grote historische gebeurtenissen worden ervaren. We kijken door een dubbele lens.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, aan de ene kant heb je de onschuldige, nogal gefragmenteerde blik van een kleuter. Maar tegelijkertijd voel je die gruwelijke historische realiteit die ze pas decennia later als volwassenen ontdekte. En voordat we daar echt in duiken, is het wel belangrijk om even een kleine disclaimer te maken.
Ja, goed punt.
In deze verkenning dragen we uitsluitend de herinneringen en inzichten uit Nerissa's bronmateriaal over. We kiezen geen politieke of historische partij, maar we proberen puur haar perspectief en de menselijke psychologie erachter te doorgronden.
Nee, precies. Het gaat echt om die ervaring. En het dwingt je als luisteraar ook echt om na te denken over je eigen jeugd. Ik bedoel, heb je je ooit afgevraagd hoeveel van wat je als kind meemaakte eigenlijk compleet gefilterd werd door de volwassenen om je heen?
Waarschijnlijk veel meer dan je denkt.
Ja, bizar hè? Vandaag pellen we die beschermende lagen dus 1 voor 1 af. Laten we beginnen bij het begin. Nerissa's ouders waren echt meesters in, nou ja, ik noem het maar, een informatiequarantaine.
Ja, dat is een hele goede term daarvoor.
Want die soldaten zongen bijvoorbeeld een liedje toen ze langs marcheerden. Den weer varen keer in Engeland. Nerissa verstond natuurlijk geen woord Duits.
Ja, logisch. Ze was 4.
Maar het ritme, de melodie, dat nestelde zich in haar hersenen. Door een soort osmose pikte ze de onuitgesproken spanning van de volwassenen feilloos op. Ze wist gewoon, die mannen met die bladeren op hun hoofd, die deugen niet.
Kinderen voelen dat feilloos aan, ja.
Ja, en dat leidde dus tot een fantastisch, maar ook levensgevaarlijk moment. Ze ontdekte een stopcontact in de muur van een huis.
Oh ja, dit stuk.
En in haar kinderbrein was dat gewoon een holle buis die direct naar de buren liep. En raad eens, hier daar net waren ingekwartierd.
Duitse officieren.
Ja, levensgevaarlijk.
Dus wat doet ze?
Ze zet haar mond op dat stopcontact en schreeuwt echt uit volle borst rotmoffen.
Wauw, ja. Wat hier zo fascinerend aan is, is de reactie van haar moeder.
Ja, vertel.
Nou, je zou verwachten dat een ouder op zo'n moment in blinde paniek raakt. Zoiets kon letterlijk de hele familie het leven kosten. Maar haar moeder legde alleen een vinger op haar lippen, zei zachtjes, sst, ze kunnen je horen, en gaf een kleine glimlach.
Die zelfbeheersing is echt onvoorstelbaar.
Ja, het toont de immense psychologische last op ouders in oorlogstijd. Ze moesten niet alleen fysiek zorgen dat er eten was en dat ze overleefden, maar ze moesten een complete alternatieve realiteit creëren om het trauma voor hun kind te minimaliseren.
Oké, laten we dit even uitpakken. Want het is eigenlijk alsof je naar een bloedstollende horrorfilm kijkt, maar je ouders hebben stiekem de audiotrack vervangen door vrolijke tekenfilmmuziek.
Ja, mooie vergelijking.
Je voelt dat er iets niet klopt in het beeld, maar je vertrouwt het filter van je ouders volkomen. Maar hoe hou je dat in hemelsnaam vol als de bommen letterlijk over je huis vliegen? Neem nou het luchtalarm.
Ja, de sirenes.
Ja. In de bronnen beschrijft Nerissa dat glissando-geluid, dat aanzwellende, misselijkmakende geloei, dat gewoon ontworpen is om pure paniek te zaaien. De eerste keer huilde ze onbedaarlijk En haar vader pakt haar op, geeft een knuffel en zegt ijskoud. Het zijn gewoon fabrieksirenes. Ze zijn aan het oefenen.
Ja, briljant eigenlijk. Ze weigerde ook stelselmatig om naar de grote openbare schuilkelder te gaan, hè?
Oh ja, die rook naar natte aarde, toch?
Klopt. Ze bleven gewoon thuis in hun eigen veel kleinere keldertje. En psychologisch is dat heel logisch. In zo'n openbare kelder zie je wanhopige, huilende volwassenen.
Oh, en dan breekt de illusie direct?
Precies. Zodra een kind die collectieve paniek ziet, is het filter kapot. In hun eigen keldertje behielden haar ouders de controle over het narratief.
Een soort macaber kampeeravontuur binnenshuis. Maar de realiteit laat zich niet eindeloos buitensluiten. Haar vader had een hoge functie bij Philips toch? En daardoor kwam de oorlog letterlijk recht op ze af.
Zeker. Philips was een cruciaal doelwit. De Duitsers eisten dat de fabriek vacuümbuizen ging maken voor hun militaire radio's. Dat was essentieel voor de Wehrmacht. Maar dat betekende dus ook dat Eindhoven ineens een hoofddoelwit werd voor de geallieerden.
Met als dieptepunt natuurlijk operatie Oyster.
Ja, op 6 december 1942.
Bizar, gewoon op Sinterklaasdag. Een precisiebombardement overdag door de Britse RAF. Er vielen toen 135 doden, bedoeld om de burgerwijken te sparen. Maar waar was Nerissa? Weer volkomen veilig geparkeerd.
Ja, bij boeren en de omgeving.
Precies, in Aalst bij boer van Dorenmalen met dat goudkleurige stro. En later bij ene Adriaan Zwetsloot. Ze dacht echt dat ze een fantastische boerderijvakantie had. Maar jaren later ontdekt ze pas dat diezelfde Zwetsloot Joodse onderduikers op zijn erf had. En door het verzet was gevraagd om neergeschoten RF-piloten te verstoppen.
Ja, ze speelde in feite tikkertje bovenop het verzet. En dat brengt ons bij de dubbelrol van Philips. Want na dat bombardement moest de afdeling van haar vader verhuizen.
Naar een oude sigarenfabriek in Den Bosch, geloof ik.
Klopt. En daar speelde zich echt een bizarre realiteit af.
Ja, hoe bizar is die dubbelrol? Ik bedoel, je werkt overdag in die fabriek keihard aan de Duitse oorlogsmachine, simpelweg om in leven te blijven. Maar zodra de Duitse controleurs de deur uitliepen,
dan sloeg de sfeer direct om.
Ja, een minuut later produceer je in datzelfde gebouw materiaal voor het verzet. Miniatuurradio's. En ze verstopten die dingen in lege babypoederblikken en in uitgeholde boeken.
Ja, het contrast is enorm. En om te begrijpen hoe ze dat voor elkaar kregen, moeten we even kijken naar de economische spagaat van Arthur Seyss Inquart.
De hoogste Duitse bestuurder in Nederland, toch?
Ja. Kijk, hij had een enorm probleem met de hebzuchtige Hermann Göring in Berlijn. Göring wilde alles in Nederland gewoon leegroven, maar Seyss Inquart wist dat de economie dan in zou storten. Dus wat deed hij? Hij hield Philips draaiende.
En dat deden ze met Nederlands geld, toch? Dat vond ik zo'n absurd detail.
Precies. Het was een sigaar uit eigen doos. Nederland betaalde in feite voor de productie die naar de Duitsers ging. Maar dit creëerde wel de perfecte dekmantel voor sabotage. Meneer Frits, dus Frits Philips, loodste het bedrijf op die manier door die complete chaos heen.
Wat hem later een standbeeld opleverde, hè? Letterlijk op straatniveau tussen de mensen, omdat hij bij zijn personeel bleef.
Exact.
Maar hoe inventief dat verzet ook was, terwijl die geallieerde bommen super zichtbaar en hoorbaar waren, vonden de allergrootste gruwelijkheden eigenlijk in absolute stilte plaats.
Ja, de dingen waar volwassenen gewoon geen woorden voor hadden.
Nerissa hoorde alleen maar gefluister. Woorden als razzia of iemand die fout was, wat betekende dat je degene voor geen meter kon vertrouwen. En als ze verplicht naar het bioscoopjournaal moesten met die vreselijke antisemitische nazi-propaganda, weigerde haar moeder gewoon om het uit te leggen. Ze zei niks.
Dat is die stilte waar we het over hadden. En die stilte kreeg pas decennia later voor haar een vorm toen ze de stolpersteinen ontdekte.
Die struikelstenen, ja.
In de stoep?
Ja. Ja, er liggen 27 van die messingkasseien in Eindhoven, voor de huizen waar slachtoffers voor het laatst in vrijheid wonen. Nerissa kwam er veel later achter dat de vader van haar speelkameraadjes, Jacques de Heer, stilletjes was afgevoerd.
De eigenaar van badpakkenfabriek 2K, ja.
Precies. Hij en zijn familie werden vermoord in Auschwitz en Sobibor. En het wrange is, het was zo stil dat nog zij, nog haar speelkameraadjes destijds, ook maar iets doorhadden. Oké, maar hier moet ik toch even inhaken. Hier is waar het echt interessant wordt. waarom hoorden we hier na de oorlog niet meteen meer over? Ik bedoel, hele families verdwijnen uit een straat. Was dat dan een soort collectieve ontkenning van de buren of was het oprechte onmacht?
Als we dit in een breder perspectief plaatsen, dan is onmacht eigenlijk het beste woord. Je moet je voorstellen, het concept van vernietigingskampen was in die tijd voor de normale burger echt onvoorstelbaar.
Het paste gewoon niet in hun realiteit.
Nee, er ontbrak een compleet conceptueel kader bij volwassenen om zoiets te begrijpen. Combineer dat met het systematische wissen van bewijs door de nazi's en je krijgt een ijzingwekkende stilte die pas veel later door projecten als die Stolpersteinen werd doorbroken.
En zelfs bij Philips werden ze misleid, toch? De zogenaamde Philips-deportatie.
Ja, een hele donkere bladzijde. Joodse werknemers werden naar Kamp Fust gestuurd om daar te werken. Ze moesten onder andere de knijpkat produceren, een zaklamp zonder batterijen.
Ja, een dynamo-zaklamp.
Precies. En vrouwen, zoals Elisabeth Horneman, kregen de valse belofte dat ze veilig zouden zijn als ze zich gewoon bij hun mannen in het kamp voegden.
Ze dachten dat ze nuttig waren voor Philips en dus beschermd.
Ja. Maar op 3 juni 1944 werden ze massaal gedeporteerd naar Auschwitz. Bijna niemand van hen heeft het overleefd.
God, wat afschuwelijk. En dat gold niet alleen voor de Joodse bevolking. Er is een scène in het boek met een zigeunerkamp, Sinti en Roma, aan het kanaal.
Ja, dat herinner ik me.
Nerissa en haar vriendjes gingen er uit pure nieuwsgierigheid naartoe, gooiden stenen in het water en stonden ongegeneerd te staren naar twee jongens daar. Er viel geen woord. En jaren later ontdekten ze via het internet dat dit eigenlijk een gecentraliseerd kamp was.
Ja, speciaal opgericht door de Duitsers voor een massale razzia in mei 1944. Vrijwel alle zigeuners uit Eindhoven werden toen gedeporteerd en vermoord. Nerissa keek op dat moment als kind letterlijk in de ogen van jongens die op de wachtlijst voor de dood stonden.
Onvoorstelbaar. En die stilte, die constante opgebouwde spanning, dat moest ergens ontladen toen de bevrijding eindelijk daar was. Maar de grens tussen goed en kwaad, tussen bevrijding en pure terreur, bleek voor een kind echt extreem verwarrend te zijn.
Zeker. Het frame dat haar ouders hadden opgebouwd begon flinke scheuren te vertonen.
Ja, neem de Duitse terugtocht. De 8-jarige Nerissa stond als enige op straat. Ze zag een oude Duitse soldaat waggelen en ze deed dat waggelen spottend na. Een buurvrouw zag het, raakte in blinde paniek en sleurde haar echt naar binnen.
Wat natuurlijk volkomen logisch is, want één verkeerde beweging en die soldaat had kunnen schieten.
Precies. Maar de Nederlanders zelf konden er ook wat van. De wraak op de collaborateurs. Vrouwen die met Duitsers hadden geslapen, werden op karren gezet en publiekelijk kaal geschoren.
De zogenaamde moffenmeiden.
Ja. Nerissa zag later zo'n kale vrouw op straat, schrok zich kapot en rende gillend naar huis. En wat gebeurt er dan? Opnieuw dat ouderlijke filter. Haar moeder zei, ach arme vrouw, ze is heel ziek geweest en daardoor is haar haar uitgevallen.
Ja, weer die poging om de gruwelijke werkelijkheid behapbaar te maken. Maar de realiteit laat zich niet altijd wegpoetsen.
Nee, want dan krijg je het derde grote bombardement.
Tijdens operatie Market Garden.
Ja, en dit was dus op 19 september 1944, direct na de grote bevrijdingsfeesten. Nerissa stond buiten en zag gele lichtkogels vallen.
De markeringen voor de bommenwerpers.
Ja, en dit keer waren het geen fabriekssirenes meer. Haar vader moest eindelijk de waarheid toegeven en zei, Duitsers denk ik. Er was blinde paniek en toen deden ze iets wat me echt bijbleef. Ze zaten in de kelder en iedereen kreeg een aluminiumpan op zijn hoofd.
Ja, als een soort geïmproviseerde helm.
Er vielen die nacht 227 doden. Het verhaal van die pan op het hoofd is ergens een beetje komisch toch? Maar tegelijkertijd onderstreept het de absolute machteloosheid. Ik bedoel, zelfs de 3 betonnen verdiepingen boven hen hadden ze niet gered van een voltreffer.
Absoluut. Het toont eigenlijk de extreme dualiteit van de menselijke natuur in zo'n tijd. Aan de ene kant had je de zorg om puur te overleven. Ze aten de zogenaamde filiprak uit de gaarkeukens, deden aan ruilhandel. En aan de andere kant zag je die extreem donkere drang naar wraak.
Ja, en Nerissa observeert dat allemaal in haar boek heel feitelijk, zonder vooroordelen. Precies zoals een 8-jarige dat doet.
Inderdaad. En pas decennia later, als ze het kan onderzoeken, vallen alle puzzelstukjes op hun plek.
Dus, wat betekent dit nou allemaal voor jou als luisteraar? Nu is het verhaal leert ons eigenlijk dat we grote, ingrijpende gebeurtenissen nooit in real-time volledig kunnen begrijpen.
We missen simpelweg de context.
Ja, we zijn eigenlijk altijd deels die achtjarige die gefascineerd naar die glanzende helmen met bladeren kijkt, of we het nu leuk vinden of niet. Het vereist jaren van reflectie en soms eindeloos onderzoek via het internet, zoals Narissa later deed, om die enorme blinde vlekken in te vullen.
Klopt.
En we hebben nu dus gezien hoe de ouders van Narissa uit pure liefde een valse realiteit voor haar construeerden om haar psyche te beschermen. Maar vraag jezelf dit eens af. In onze huidige wereld van non-stop informatie, algoritmes en constant breaking news, beschermen we onze kinderen nog steeds door bewust dingen weg te laten?
Goeie vraag.
Of worden we nu overspoeld door exact het tegenovergestelde, waarbij we met z'n allen volstrekt onbeschermd in de frontlinie van een informatiestorm staan?
We hebben geen kelder meer om in te schuilen.
Precies. En welke moderne stolperstenen lopen wij vandaag de dag volkomen blindelings voorbij, denkend dat het allemaal wel meevalt? Ik zou zeggen, iets om heel goed over na te denken. Bedankt voor het luisteren.